En hier wint Van der Poel.
Het klopt maar, ontvangen aan de kan je met links.
Oh! Nee. Zoveel ontlading, zoveel blijdschap.
Wippertje Odgaard, Pavlidis.
Oh, wat een mooie. De 16e titel van Feyenoord is nu een feit.
Probeert het in de verre hoek en doet dat uitstekend.
En naar de kans. En de goal voor RKC, Stefanovic.
Daar komen Lars en Thijs en het lijkt erop, ja hoor, dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, welkom bij het Sportpaleis, het nieuwe radioprogramma over sport. Mijn naam is Lars Jesse van Eijden en tegenover me zit hij, de one and only Thijs Zwagerman.
Ja, en Lars, wat heb ik hier ongelooflijk veel zin in. En we trappen hem gelijk lekker af met een interview met volleybal international Laura Dijkema.
En we bellen met voetbal international hoofdredacteur Freek Jans over zijn ervaring in de sportmedia. Maar Thijs, vertel eens, wie ben jij eigenlijk?
Ja, wat voor de mensen die ons nog niet kennen. Ik werk als redacteur voor ESPN, waar ik tactische analyses maak en andere verhalen over voetbal. En verder maak ik met jou natuurlijk de Pantelitsch podcast over Ajax. Dus ja, daar kennen wij elkaar ook van natuurlijk.
Ja, en nu zitten we bij de Radioring. Onlangs werden we genomineerd in de strijd om de Gouden Radioring, ja, met die door jou benoemde Pantelitsch podcast. Maar toen kwamen we in gesprek met Giel Beelen en die zei, kom eens radio bij ons.
Waar het allemaal niet toe kan leiden.
Ja, heel erg vet vind ik. Een nieuw avontuur. Wat is het verschil ten opzichte van podcast?
Ja, ik denk toch het tempo. Hè. Bij podcast zijn we gewend om heel erg de diepte in te gaan en eigenlijk eindeloos uit te kunnen wijden over onderwerpen. En radio, nou, we hebben een uurtje vandaag, dus het zal bondiger moeten. Dat is voor ons ook een nieuwe uitdaging.
Ja, maar Giel zegt eigenlijk de hele tijd tegen ons, snel. Dus laten we dat maar doen.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je weekend?
Ja, zo gaat dat ook, hè. Dan krijg je allemaal van die jingles tussendoor. Die zijn allemaal gemaakt door Bas van Teilingen. Kunnen mensen kennen van de Veronica Ochtendshow, geloof ik. En nog heel veel andere projecten. Grote dank daarvoor. Maar hoe was je weekend, Thijs?
Ja, ik had een heerlijk weekend. Ik stond vrijdagavond in de Bastille bij het Leidseplein. En niets vermoedend liep ik daar naar buiten. Trof ik Winston Bogarde. Ons wel bekend. Ja. Voormalig topvoetballer. Ajax, Chelsea, Barcelona. Assistenttrainer ook van Ajax. Die stond daar ook in goede doen vrijdagnacht. En mooi om te zien. Volgende dag gewoon fris en fruitig in het Olympisch Stadion. Voor een wedstrijd van de Ajax Legends. Dus dat doet hij ook nog steeds. En jouw weekend?
Lekker sportgerelateerd. Ja, ik had een lekker weekend. Het zonnetje scheen. Ben in een park geweest. Heb niet al te veel voetbal gekeken. Wel veel andere sporten. Komen we natuurlijk ook het komende uur weer uitgebreid op terug. Maar ik sprak ook met volleybalster Laura Dijkema. En dat was zeer boeiend. Waar ken jij haar eigenlijk van?
Ik kende haar in alle eerlijkheid nog niet. Maar met dit programma gaan we ons ook meer verdiepen in sport. En als je dan in haar gaat verdiepen, dan zie je een hele imposante carrière met dik 400 interlands. Het is niet normaal. Bijna record international. Dus dat was mooi om naar te luisteren ook.
Ja, zullen we gewoon eens even luisteren naar dat gesprek met haar?
Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.
Ja, Laura Dijkema, kan je zeggen de Lionel Messi van het volleybal. Je gaat naar Amerika, gefeliciteerd, wat een prachtige transfer.
Hey Lars, ja dankjewel. Ik heb er heel veel zin in.
Ja, je hebt al in veel landen gespeeld, van Rusland tot Italië. Waar staat deze, Amerika?
Ja, ik heb altijd gezegd, als ik mijn carrière over kon doen, dan zou ik heel graag nog zo'n jaartje college of zo willen doen in Amerika. Maar ja, dat heb ik natuurlijk nooit gedaan. En ja, ik ben nu geen student meer, dus dat kan niet meer. En nu deze kans kwam om toch in Amerika te kunnen spelen, ja, dat is wel een soort droom die toch nog wel uitkomt. Ja, echt super vet.
Ja, want ze gaan een nieuwe competitie opstarten. Je weet ook nog niet precies waar je gaat spelen.
Nee, want de teams, er zijn 6 teams, die worden allemaal gelijkwaardig gemaakt, zodat de competitie ook aantrekkelijk is om te kijken natuurlijk. Dus we worden gewoon geloot. En over 2-3 weken hoor ik dan in welk team ik terecht kom. Ja.
Wat zijn de opties?
Ja, ik denk dat ik of in Atlanta of in Omaha terechtkom. Dus Omaha, dat is in Nebraska. Dat staat wel bekend om toeschouwersrecord. Het wereldrecord volleybaltoeschouwers. Dus ja, dat zou wel mega vet zijn. Ja, ben benieuwd.
Gaan er meer grote Europese speelsters die kant op?
Ja, sowieso gaat bijna het hele Amerikaanse nationale team daar spelen. Alle internationals die komen thuis. Coming home noemen ze het ook. En ja, er gaan echt wat internationale toppers ook uit Europa naar die league toe. Dus ja, er zou echt gewoon een shift komen in ook de Europese leagues, het niveau. Want ja, er wordt gewoon wat kwaliteit daar weggenomen.
En als je het dan hebt over het niveau van de Verenigde Staten, op dit moment op de wereldranglijst de nummer 2, hè?
Ja, volgens mij wel. En ze zijn Olympisch kampioen. Dus ja, je hebt het niet over de minste speelsters dan, nee.
Nee. Hey, over die Olympische Spelen gesproken. Jullie hopen met het Nederlands team nog altijd Parijs te bereiken. Jullie staan er redelijk goed voor. Wat kan er nog misgaan?
Ja, nee, we staan nu 10e op de wereldranking. Dus als de ranking nu gesloten zou worden, dan zijn we in principe gekwalificeerd. Maar wij moeten de Volleyball Nations League nog spelen in mei, juni. En als we dat normaal doen en onze positie op dit moment verdedigen, dan zijn we op basis van de wereldranking geplaatst. Dus ja, die Nations League moeten we gewoon knallen.
En dan de grote droom, een Olympische plak?
Ja, een Olympische plak zou wel mooi zijn. Ja, dat zou voor mijn nationaal team carrière wel nog even iets zijn wat er mist. Dus daar gaan we zeker voor.
In 2016 werden jullie 4e, meen ik, hè, op de Olympische Spelen. Is dit ook het laatste toernooi van Laura Dijkema als international?
Zeg nooit nooit, maar ik zou het een hele mooie afsluiten vinden van mijn nationaal team carrière.
Nou ja, wij wensen je heel veel succes en hopelijk mogen we je binnenkort feliciteren met een mooie plak.
Ja, gaan we voor. Daar bellen we weer even. Leuk.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, hebben we direct een vriendin van de show, dan bellen we weer.
Wat een
even.
Start.
Hoorde je het even?
Ja, schitterend. En dat belooft nog wat, hè?
Hey, ik voerde dit gesprek met Laura. Jij kon er helaas niet bij zijn. Wat heb je een beetje hiervan geleerd?
Ja, ik vond het heel interessant. Sowieso vind ik het heel mooi dat je, als je gaat kijken naar iemand die zoveel interlands heeft gespeeld en zo'n grootheid is binnen het Nederlandse volleybal, hoe bescheiden en down-to-earth die eigenlijk is, heeft natuurlijk ook wel te maken met dat het over het algemeen toch een kleinere sport is. Maar dat siert haar enorm, dus dat is leuk om naar te luisteren. En verder prachtig als je in toch een beetje de herfst van je carrière nog zo'n droomstap kan maken. Want ze gaf al aan van eigenlijk als student, als college, hoopte ik die stap naar Amerika te kunnen maken. En dan komt het er nu alsnog van. Ja, dat is schitterend toch? Kroon op de carrière alvast.
Ja, super vet. Ik moet zeggen, vorig jaar was het WK volleybal in eigen land. Zowel in de Gelredome als later in het Ahoy ben ik daar geweest. En dat wil ik de luisteraar ook direct wel even meegeven. Mochten er nou dat soort evenementen in jouw buurt zijn van sporten die je niet kent, ga er eens heen. Want ik heb daar onwijs leuke dagen gehad met, ja, dat is zo'n hoog niveau. Dat is sick. Ja, het is natuurlijk wereldtop waar we over praten. Ja. Maar ik denk dat je dat thuis van de bank niet altijd kan beoordelen.
Nee, daar moet je dicht op zitten. En ik ben bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden naar het zaalvoetbal EK gegaan. Ja. Was in de Ziggo Dome. Ja, ook super vet. En dan zie je echt van dichtbij wat voor hoog tempo dat allemaal gaat. Dus dat is schitterend.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Gisteren werd er in de Rotterdamse Kuip gespeeld in de finale van de KNVB-beker van dit seizoen tussen Feyenoord en NEC. En ik geniet op zo'n dag altijd. En 's ochtends krijg je de beelden door vanuit Nijmegen, hè, de kleinere club die zich ontiegelijk verheugt op de bekerfinale. Een mooie sfeer. 's middags tijdens de wedstrijden mooie spandoeken aan beide kanten. Maar jij zat er iets anders bij, hè, Thijs?
Ja, ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk ook altijd enorm van geniet. Maar gisteren had ik redactiedienst bij ESPN. Dus dan is het gewoon vol aan de bak. En ik moet zeggen dat het ook wel een mooie beleving is. Hoor. Je zit dan met dik 20 man, denk ik. Zaten we gisteren daar alles live te kofferen. Buiten nog de mensen die natuurlijk in de Kuip op locatie zijn. En daar het werk verzorgen. En ik had de taak om een live analyse eigenlijk van die wedstrijd te maken. Ja, dus in plaats van heel erg van het gezang en de sfeer te kunnen genieten, zit je dan echt puur voetbal inhoudelijk te kijken. En ik moet zeggen dat, hoewel Feyenoord natuurlijk de beker won en uiteindelijk ook wel terecht, NEC me toch positief toch wel een beetje verrast in dat opzicht.
Ja, waarom?
Ja, het is toch, ze speelden, er was veel discussie over van zo'n bekerfinale moet dan op neutraal terrein. Nou, de Kuip is natuurlijk de thuisbasis van Feyenoord. Dus neutraal terrein is het niet, hoewel de toeschouwers wel 50-50 waren. Maar dan is het toch altijd maar de vraag hoe NEC, die bezig is aan een goed seizoen, in zo'n finale ook dat gewenste voetbal op de mat kunnen brengen. Je had bijvoorbeeld eerder dit seizoen speelden ze in de Arena best wel bescheiden. Terwijl er tegen Ajax eigenlijk best wel veel kansen lagen om met dat mooie combinatiespel dat ze kunnen spelen vanaf het middenveld er doorheen te komen.
Nou ja, en eerder dit seizoen in de Rotterdamse Kuip pakten ze weliswaar een punt. Maar aanvoerder Bram Nuitink was destijds helemaal niet zo tevreden over het spel. Enkele weken geleden tegen landskampioen, of nou ja,
aanstaand
landskampioen PSV, speelden ze geweldig en deelden ze eigenlijk de enige tik uit aan de Eindhovenaren die ze dit seizoen hebben gehad. Hoe vulden ze het gisteren in?
Ja, nou, ik denk over die wedstrijd tegen PSV gesproken, dat een grote rol heeft gespeeld in hun vertrouwenboost. Dus dat ze, juist doordat ze toen hebben laten zien, oké, we kunnen het ook echt tegen een topclub, dat ze met veel meer scheid en lef eigenlijk het veld in de Kuip betraden. En ja, ze speelden echt vanaf het eerste moment uitstekend. Feyenoord dat toch, misschien samen met PSV de best druk zettende ploeg van de Eredivisie is, met Arne Slot, die daar echt een pressingmachine van heeft gemaakt, kregen eigenlijk nauwelijks druk op. En dat had heel erg te maken met Dirk Proper en Mees Hoedemakers, de twee middenvelders van NEC, constant tussen die linies vrij, herkende heel goed de momenten. En NEC dat elke keer met een buitenspeler eigenlijk in het middenveld een extra mannetje kreeg. En ja, het feit dat Feyenoord daar zo weinig grip op kreeg, zeker in de eerste helft, dat vind ik echt ontzettend knap van de NEC.
Ja, als ik naar social media keek, was zeker die tweede helft wel aan de hand van Feyenoord. Was dat zo?
Ja, zeker, zeker. En daarom zei ik ook, Feyenoord heeft de beker dik verdiend gewonnen. En ze waren natuurlijk vooraf ook de favoriet. En je ziet dan in de rust, is Slot ook slim. Dan houdt die Stanks iets meer vanaf het middenveld. Waardoor Feyenoord had problemen op dat middenveld in verdedigend opzicht. En ja, dan is het ene omzetting van Slot waarmee je toch heel veel stabiliteit weer teruggeeft aan Feyenoord. En je zag ook wel dat het spel van dat NEC de eerste helft speelde, dus met heel veel energie, hoog tempo, dat kostte veel kracht. Dus dat zakte de tweede helft wel iets weg. En ja, daar profiteerde Feyenoord genadeloos van. Met snelle aanval. Jiménez die de diepte inging. Bal kon terugleggen op Paixão. En die maakte de enige goal van de wedstrijd. Dus verdiende bekerwinst voor Feyenoord.
Ook nog een opvallend moment. Die rode kaart van Mitte.
Ja, zeg dat. Ja, het is als aanvallers twee keer geel krijgen, dat gebeurt sowieso niet heel vaak. Slot die noemde het na afloop ook van, hij is heel enthousiast in het druk zetten. Geeft daar heel veel energie in. En af en toe kan het ook overslaan in eigenlijk te veel en net onhandig. Ja, het is een typische aanvaller die inderdaad wil verdedigen. En twee keer net te laat komt, net te hard.
En dat binnen een minuut.
Ja, dat is natuurlijk niet handig. Hij ging ook in tranen geëmotioneerd van het veld. En juist door die rode kaart werd het ook nog wel eventjes spannend in de slotfase. Waar NEC toch met een voorzichtig slotoffensief nog wel een beetje op de deur klopte.
Maar toch had ik toen gehoopt van nu ontbrandt het echt. Dat bleef een beetje achter.
Nou, het ontbrandde wel, maar vooral de tribunes waar spandoeken in de fik werden gestoken. En het spel langdurig stil lag, dik 10 minuten in de tweede helft. Maar inderdaad, het echte ontbranden van het slotoffensief, dat lukte niet meer, nee.
Er is niet meer sprake in Nederland van een bekertje op het veld en we gaan naar binnen.
Nee, dat beleid is totaal omgeslagen. Ja. Hè? Want inderdaad, na corona een beetje kwam dat als er bekertjes worden gegooid, werd het gelijk stilgelegd. Nou, nu moet er ongeveer de brand weer uitrukken voordat een keer een pot wordt stilgelegd. Maar te vrij extreem was het allemaal.
Hey, ook nog een interview met Hartman. Natuurlijk langdurig geblesseerd. Wat viel je daaraan op?
Nou, zou jij denken dat hij een kruisbandblessure heeft opgelopen?
Nou, ik heb zo mijn vermoeden. Waarom doen ze daar zo geheimzinnig over?
Ja, dat zijn die AVG-privacyregels. Ja. Dus,
maar mag dat zelf toch wel zeggen? Want voor de duidelijkheid, ESPN had een interview met hem. Volgens mij was er afgesproken van daar mogen we niks over zeggen. Nou ja, dan ken je Hansie. Hans Kraaij junior nog niet.
Ja. Nee, die zei inderdaad ook van ik heb van de perschef gehoord dat ik niet over de ernst van je blessure mag spreken. Maar knieblessure, 9 maanden eruit. Dat kan maar één ding betekenen. En je zag Hartman, zich geen raad weten te geven. Die redde zich uiteindelijk nog. Ik baal er heel erg van. En nu volle bak focus op mijn herstel. Maar het is triest zat. Hè? Want hij zat er lekker in natuurlijk.
Hij zat er heel
basisspeler in de Nederlandse elftal geworden.
Ik denk dat hij al mag balen dat hij er niet bij is aankomende zomer.
Ja, hij gaf wel gelijk aan dat hij door deze blessure in ieder geval nog een jaar langer bij Feyenoord gaat blijven. Dat hij dat ook geen straf vindt. En ik denk dat ze daar vooral in Rotterdam heel erg blij mee zijn. Want het is een moderne linksback die kan aanvallen. Goed gevoel heeft voor bespelen van de ruimtes, goede paas heeft. En verdedigen natuurlijk echt een kuitenbijter. Ontzettend fel. Dus ook namens het Sportpaleis een voorspoedig herstel voor Kilinci Hartman.
Het werd groots gevierd in Rotterdam-Zuid. Heb je die beelden een beetje langs zien komen? Ze gingen niet naar de Coolsingel, maar naar Arne Slot met zijn armen in de lucht.
Ja, ik vind dat ook een heerlijke combinatie. Dat je dan broederliefde, natuurlijk Rotterdamse formatie. En dan Arne Slot daar op de eerste rij helemaal in losgaat. Het blijft toch ook altijd wel bijzonder wat het weer winnen van prijzen, zeg maar, ook bij dat soort mannen nog steeds losmaakte. Erik ten Hag bij Ajax, ik kende natuurlijk ook, die ging dansen wel met die Zuid-Amerikanen. Yes, dat zag er natuurlijk niet uit.
Martinez.
En ook Slot, die natuurlijk altijd zo serieus is en echt bezeten
maar
van het vak.
Maar dan ook echt even los.
Ja, en dat is ik vind dat eigenlijk een kant is die veel vaker misschien nog wel naar voren mag komen. Want dit is toch ook de schoonheid en de charme van, nou ja, topsport. Het hele jaar met elkaar ergens naartoe werken, prijzen winnen. Dat is waar het als topsport natuurlijk altijd voor doet.
Ja, dus ook met een KNVB-beker kan je gewoon heel erg blij zijn.
Ja, zeker. En ik vind ook dat Feyenoord dat moet zijn. Als je gaat kijken naar waar zij vandaan komen. Ze hebben natuurlijk misschien dik 10 jaar lang amper prijzen gewonnen. Of niet eens aanspraak daarop kunnen maken. Mm-hmm. En nu toch vanaf de tijd met Juve van Yvonne Bronckhorst, de KNVB-bekers, landskampioen. Europese finale gespeeld. Nu met Slot ook landskampioen, bekerwinnaar. Dus ja, en je ziet ook van hoe snel de dingen in sport kunnen veranderen. Een paar jaar geleden, of 3 jaar geleden, was Feyenoord nog de nummer 5 van Nederland. En nu is dat weer compleet omgeslagen. En dan is het denk ik ook wel realistisch om dit soort prijzen gewoon groots te vieren. Want het blijft gewoon bijzonder, ook voor een topclub.
Hey, na afloop werd er nog een beetje met hem gesproken over nog een jaar Feyenoord, ja of nee. Ja. Hij laat het zelf ook een beetje in het midden. Wat zegt jouw gevoel?
Ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat hij nog een jaar gaat blijven. Het is natuurlijk altijd een beetje de vraag in hoeverre die trainerscarousel op gang gaat komen. Maar ja, Slot staat er internationaal natuurlijk ook zo goed op met hoe hij Feyenoord heeft opgewerkt, ook in Europees opzicht. Het is een hele moderne trainer met aanvallend voetbal op hoge intensiteit. Dus dat, ik kan me moeilijk voorstellen dat hij nog een jaar blijft. Als oud voor het Nederlandse voetbal natuurlijk prachtig zijn.
Ja, helpt het dan voor hem niet of wel mee dat Erik ten Hag het zo moeilijk heeft bij Manchester United?
Ja, dat soort dingen, hoewel je lastig kan voorstellen dat het mee speelt, speelt het wel degelijk mee. Want het is gewoon voor het imago dat aan Nederlandse trainers kleeft. Is dat eigenlijk nadelig voor Slot, waar ten Hag dus laat zien dat het moeilijk is om de stap te maken van een Nederlandse topclub naar een Europese grootmacht. Want topclub kan je moeilijk zeggen over Manchester United. Al moeten we ook zeggen dat de situatie bij Manchester United natuurlijk totaal op zichzelf staat. En dat die club al heel lang wordt gerund als een bedrijf. Technisch beleid daar ver te zoeken is. Dus lastig om die dingen één op één naast elkaar te leggen natuurlijk.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
In dit radioprogramma gaan we ook wel eens bellen met mensen die voorbeelden voor ons zijn. Toch Thijs, mag ik dat zo zeggen?
Ja, in alle eerlijkheid natuurlijk. Ja, zeker.
Ja.
Het Sportpaleis. Got a winner here.
De Nestor. Vanaf jij vroeger altijd de voetbal international?
Absoluut, absoluut. Ja, vanaf mijn 8e. Ja, zeker.
Abonnementje of ging je ook
met abonnementje? Zeker, zeker.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook deed. Wat gaan we in deze rubriek de Nestor een beetje doen?
Ja, wij zijn natuurlijk jonge mediamakers in de sportjournalistiek. Ja. Dus wij willen niet denken dat we de wijsheid in pacht hebben. En dat gaan we vragen aan Nestoren. Dus uit de sportjournalistiek. Die al een hele carrière hebben gehad. Ook nog een natuurlijke carrière voor zich hebben. Maar we zijn vooral benieuwd wat we van hen kunnen leren. En wat de hoogtepunten zijn uit hun toch mooie sportcarrières nu al.
Ja, vandaag hoofdredacteur Freek Jansen. Goedemiddag, Freek.
Goedemiddag, mannen. Wat een eer.
Hoe is het met jou?
Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Wat leuk. En bij jullie, bevalt het een beetje?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de spanning zat er toch wel een klein beetje op. En radio maken is toch iets anders dan podcast, hoor.
Ja, het moet allemaal wat sneller zeker, of niet?
Ja, Giel Beelen zegt alleen maar tegen ons, hup, kort houden. Hoor. Dus wat dat betreft gaan we jou ook kort houden. Je was gisteren bij de bekerfinale met je broers en je vader. Je was dus als supporter. Hoe was dat?
Ja, ouderwets. Onwennig ook wel. Vroeger gingen we natuurlijk vaker naar het voetballen toe. Maar ja, ik ben nu 17 jaar in de voetbal. Verslaggever actief. Ja, en dan ga je naar een wedstrijd en dan ben je toch altijd bezig met werk. Ja, het is natuurlijk hobby, het is plezier, maar toch met werk van welk verhaal gaat eruit komen, wat moet je na afloop doen, de interviews, noem alles maar op. Ja, en ik had gisteren het gevoel, ik ging naar het stadion en dacht, oké, weer lekker ouderwets gewoon voetbal kijken, biertje erbij en geen moeilijke gedoe na afloop. Dus nee, het was heel gezellig, het was leuk. Alleen heel stiekem was ik gisteren wel voor NEC, hoor. Zo eerlijk moet ik zijn. Dus de uitslag fijn dat NEC had voor mij ook wel andersom mogen zijn.
Ja, maar in ieder geval weer leuk om een keer ontspannen naar een voetbalwedstrijd te gaan.
Absoluut.
Hey, en Freek, deze rubriek heet natuurlijk De Nestor. Vind jij jezelf ook al nu een beetje een Nestor? Of zou je dat nog niet willen zeggen?
Nee. Ik vind het heel veel eer. Ook de aankondiging vond ik fantastisch. Of ik die even apart losgeknipt binnen kan krijgen. Ja.
Dat kunnen we regelen.
Voor mezelf vertrouwen ook niet verkeerd. Maar nee, Nestor niet. Nee. Ik, Ja, wat ik zeg, als ik zeg dat 17 jaar, dat klinkt een hele tijd. Maar tegelijkertijd, ik word volgende maand 41. En ik hoop toch nog wel heel lang in de voetbaljournalistiek actief te kunnen zijn. Dus nee, Nestor, dat denk ik eerder aan mensen als Johan Derksen of Mart Smeets of Kees Jansma. Ja. Dat zijn echte Nestoren eigenlijk, voor mijn gevoel. Maar goed, dat is ook een gevoelskwestie natuurlijk.
Ja, nou, de bescheidenheid siert je in ieder geval. Toch, je zegt al een carrière van 17 jaar. Als er één moment is wat voor jou echt het hoogtepunt is in jouw journalistieke carrière tot nu toe, welke zou dat dan zijn?
Oeh, goede vraag. Het echte hoogtepunt. Ja, het zijn eigenlijk heel veel hoogtepunten. Eigenlijk het gevoel dat je nog steeds gevoel hebt dat het niet je werk is. Dat het gewoon een uit de hand gelopen hobby is. En de liefde voor voetbal en echt de pure liefhebberij daarvoor, dat zit bij mij heel diep. Eigenlijk vanaf ik klein was ik al bezig met uitslagen noteren en was ik al bezig met een beetje het journalistje uithangen. En dat het dan uiteindelijk je werk is en nu dag in dag uit nog steeds, ja, dat is fantastisch. En dan heb je heel veel hoogtepunten daarin. En als je echt kijkt qua welke wedstrijd, dan wordt ook vaak gevraagd welke wedstrijd was het mooist. Ja, dat is voor mij toch ook wel, en dat zal jullie denk ik als muziek in de oren klinken, toch echt wel Real Madrid Ajax in 2019 geweest. Hè? Die legendarische wedstrijd in Bernabeu. Dat is wel een wedstrijd, die vergeet je nooit meer. Dus dat was absoluut het hoogste puntje.
Kijk, wij zijn dus vandaag begonnen met ons radioprogramma. Daarvoor natuurlijk podcast. En je merkt dat alles langzaam een beetje begint te groeien. Heb jij als journalist één groot moment gehad waarop je door had van oké, dit is de grote doorbraak? Of is dat eigenlijk geleidelijk aangegroeid door de jaren heen?
Nee, dat is eigenlijk wel geleidelijk gegaan. Ik heb net alle clubs gevolgd bij VI die de volgers zijn. Van Helmondsport tot aan Ajax. En inderdaad de laatste tot dit seizoen dan 8 jaar achter elkaar Ajax gevolgd. En dan merk je dat daar wel meer aandacht voor is. Maar ik heb er altijd een vrij nuchter in gestaan. Want ik vind het net zo leuk om naar Eindhoven MVV te gaan als dat ik naar Ajax PSV ga. En dat is niet gesproken, zo voel ik het ook echt. Dus ik heb nooit het gevoel gehad van dit was mijn doorbraak. Het is eigenlijk op een natuurlijke manier gegaan. En wat ik zeg, ik geniet net zo hard van een training bezoeken bij RKC Waalwijk als bij een andere club. Het is gewoon, de voetballerij is heel leuk, is heel mooi, is heel dynamisch. En daar zit het hem vooral in. En ja, wat je zegt, nou, het echte hoogtepunt, nee, ja, dat kan ik toch niet zo 1, 2, 3 noemen, nee.
Hey, je hebt nu iets meer een vrije rol bij Voetbal International. Al heel veel gedaan, maar dromen mag nog steeds. Wat is de grote droom van Freek Jans als journalist?
Oef, de grote droom, jeetje. Dat zou dan toch wel zijn voor mij een Nederlandse club in de Champions League finale. En daarbij zijn als verslaggever. En ja, het zal me echt niet uitmaken of het fijn dat PSV even Ajax is. Mijn voorkeur gaat uit naar de Graafschap, dat weten jullie. Maar ja, daarvan weet je één ding zeker. Die zullen nooit in de Champions League, nooit in een Europees toernooi actief zijn. Maar een Champions League finale. En dat was eigenlijk heel dichtbij toen ik dat destijds mee mocht maken. Die hele rondreis van Ajax door de Champions League. Zoiets is, merk je toen al dat zoiets historisch is? Want het gebeurt gewoon niet vaak. Maar het was wel fantastisch.
Werkt het dan op de burelen van Voetbal International ook zo dat als Feyenoord straks de Champions League finale haalt, dat je dan zegt Martijn Krabbe dan bedankt voor de bewezen dienst. Maar Freek Jans,
deze is voor mij.
Ja, dan kan Martijn een andere hobby zoeken. Nee. Dan gaan we bedenken dat het misschien toch wel heel goed zou zijn als er een extra verslaggever meegaat voor extra verhalen te maken. Dan doen we het op die manier. Ja.
Hey, en journalisten gaan op een gegeven moment ook na artikelen boeken schrijven. Hè, van voetballers meestal, biografieën. Wie staat bovenaan jouw lijstje?
Nou, ik moet er echt niet aan denken. Want het is best wel vaak aan mij ook gevraagd of ik het boek wil schrijven. Ook als namen als Hakim Ziyech komen dan voorbij. Of Lasse Schöne. Mijn gasten waarmee ik goed kan. En waar ik goed een leuke contact mee heb. Nee, het boek schrijven heeft nooit bij mij ook maar enigszins een prikkelende gedachte opgeleefd. En nog altijd niet. Daarvoor heb ik denk ik nog een te druk leven met allerlei andere dingen, met kinderen thuis, met voetballerij, ook in mijn privéleven. Dus nee, dat is het niet. Nee, dat trekt mij niet. En ik zou eigenlijk ook niet weten. Ja, er zijn eigenlijk de mooiste boeken zijn eigenlijk al wel geweest. Hè? In de afgelopen jaren heb ik een beetje het gevoel.
Ja, Freek, je noemt inderdaad Hakim Ziyech, waar je door de jaren heen meerdere hele bijzondere en openlijke interviews van of mee hebt gemaakt. Wat was het tussen jullie dat die klik zo bijzonder was?
Ja. Goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Als je net zegt een hoogtepunt qua verhalen, zou ik dan toch inderdaad vanzelf het verhaal met Ziyech. Dat was echt een heel groot verhaal. Dat was ook wel een openhartig verhaal.
Voor het AD, denk ik, destijds.
Dat was in mijn jaartje AD,
zou je altijd zien.
Eén jaartje AD en het meest memorabele interview was voor het AD. Ja. Maar goed, dat is weer, want daar was ik toen in dienst. Maar ik denk, we hadden vanaf dag één een klik. En dat was niet zozeer... ik denk meer dat we op een relaxe manier met elkaar omgingen. En ik zit niet zo achter hem aan dat jagen was en hij ook niks van mij moest. Maar uiteindelijk op een hele relaxe manier ging. En ja, de voetballers zie je echt, daar kon ik gewoon intens van genieten. En misschien heb ik dat af en toe in analyses wel laten vallen. En dat ik dat heb opgetrokken, dat hij dacht van dat was leuk. En andersom kon ik ook echt wel veel tegen hem zeggen. Dus dat was eigenlijk wel op basis van vertrouwen hadden wij. En hebben wij altijd wel een hele goede band gehad. En ik denk dat daar een beetje hetgene zit van niet dat je elkaar ontziet, maar wel dat je weet wat je aan elkaar hebt. Dat het vooral is, denk ik, het spel tussen spelers, trainers en journalisten.
Ja, nou ja, Freek, wij hebben deze rubriek niet voor niets. Je kent ons een beetje. Als jij nou eens je arm om ons heen legt en ons eens diep in de ogen kijkt en ons eens een advies mee kan geven hoe wij de komende jaren moeten aanpakken om te komen waar jij bent gekomen. Wat zou je dan zeggen?
Nou, vooral super allround blijven. En vooral doen wat je het leukste vindt. En als ik onder de tijd zie hoe ontzettend goed hij is. Met bijvoorbeeld het tactische element van de voetbalsport. En dat zijn er niet veel. Heel veel willen er goed in zijn. Maar die zien het spelletje niet. Dat is Thijs wel. Dat is ontzettend waardevol. Dus ik zou inderdaad op dat vlak daar, als je het leuk vindt, daar lekker verder op doorgaan. Want dat is echt een specialisme. Voor jou, Lars, jij bent heel allround. Jij bent ook heel snel met nieuwe media. Jij was met podcast, terwijl ik niet eens wist wat een podcast was, wist jij al precies hoe je dat allemaal aan moest pakken. En ik denk dat allrounden dat iets is wat ontzettend bij jou past en wat heel waardevol is. En daar lekker op doorgaan. En ja, dit klinkt misschien een beetje gek. Soms zou ik ook gewoon, en volgens mij heeft als die tip ook al van Pieter Zwart gehad, een beetje loskomen van Ajax. En ook gewoon andere clubs gaan volgen. Omdat de voetbalwereld is al heel klein. Nou, jullie hebben gemerkt dat Ajax, hoe groot de club ook is, maar qua contacten en mensen die daar actief zijn, ook klein is. En dan denk ik, ja, het is ook mooi om eens bij andere clubs te gaan kijken. Want je hebt er altijd voordeel van. En ik klink nu echt wel als een wijze man, hoor.
Daar is dit voor.
Maar ik zeg bij ons ook tegen jonge gasten. Kijk, omdat ik bij de Graafschap en bij NEC veel was, kende ik Lasse Schöne vanuit die tijd. En toen hij bij Ajax kwam, had ik al met hem een hele goede band en een voorsprong op anderen. Mike van der Horen, die kende ik van Utrecht heel goed. Die ging naar Ajax. Daar kon ik al een beetje mee lezen en schrijven. En dat geef ik me aan van de voetbalwereld is klein. Juist bij die andere clubs leer je op een makkelijkere manier dan bij Ajax. Want de deur staat daar wijde open. Spelers kennen, trainers kennen. En neemt Ten Hag via Eagles, Utrecht, komt uiteindelijk weer bij Ajax terecht. Je komt elkaar allemaal weer tegen en dan is, hoe mooi Ajax ook is, is het blindstaar op Ajax is eerder denk ik een hindernis dan dat het een voordeel is.
Ja. Oké, Freek, dankjewel. Deze steken we zeker even in onze zak.
Jullie zijn het al lang weer vergeten, toch? Wat ik heb gezegd, hè?
Nee, dit gaat in het notitieboekje natuurlijk. Bovenaan. Okay. Dankjewel, Freek.
Yes, graag gedaan.
Ze vragen de Nestor.
Het Sportpaleis.
Ja, genoeg fenomenen op de sportvelden, zo ook gisteren. Voor jouw analyse, heb je nog iets anders kunnen zien?
Ja, het is... Ik heb eigenlijk rot gelachen, want dat is wel lekker als je op zo'n redactie zit. Voor die wedstrijd, helemaal ik dan als analist, dan heb je best wel nog de tijd om lekker interviews met trainers te kijken, sfeerbeelden. En toen stuitte ik op een interview van dus ESPN bij het uitzwaaien van de bus met een NEC-supporter. Nou, er gingen 120 bussen uit Nijmegen. Ja, deze man, met alle respect, stond erbij alsof hij al 3 weken wakker was. Ik denk op 5 pillen ecstasy zat. Totaal ingevallen gezicht. En die ging dan eventjes beschrijven hoe dat in eerste instantie gaat met een bus oplachten, maar vervolgens ook een beetje door het stof. Dat was wel weer geloos.
Opgewacht ben ik heel eerlijk in, maar dat was merendeels omdat die avond was ik een beetje aangeschoten. En mijn vrienden tegen mij, die zeiden allemaal tegen mij, kom, we gaan op die bus wachten en dan kijken wat we gaan doen. Nou, dus wij gaan daar staan, op die bus wachten, gepraten met de trainer, met de aanvoerder, alles. En vanaf dat moment is NEC op een of andere manier alleen maar beter gaan voetballen.
Pak even je moment, je kan nu je excuses maken aan de trainer Rogier Meijer.
Rogier, kameraad, mijn excuses aan jou. Je bent een toppert. Ik ben blij dat je nog een jaar blijft. En volgend jaar gaan we shine in de Europa League. Hoppa!
Die hoppa komt er wel lekker en gemeend uit. Hè? En ja, die voetbalsupporters die geven natuurlijk alles voor hun club. Dan staat die eindelijk een keer in de bekerfinale. Dan zal je inderdaad een borreltje op hebben. En dan staat er opeens een ESPN-verslaggever voor je neus. Is ook wel taai hoor, als je dat de volgende dag terug
ziet. Ja, is ook wel taai. Maar ik bedoel, ook uit zijn mond. Je hoort dus hier van, ja, mijn vrienden zeiden, kom, we gaan de bus opwachten. Nou, dan ging ik maar mee. Ja, er zit ook zo weinig eigen initiatief en inbreng in. Het is, ik vind het wel schrijnend om te zien hoor. En ook gewoon een kundige trainer als Rogier Meijer, die dus later in het seizoen NEC richting de playoffs loodst en een bekerfinale. En die krijgt dan na 2 wedstrijden te maken al met een bus die wordt opgewacht. Ja, dat is van de pot gezet.
Bij NEC al langere tijd niet tevreden. Toen speelden ze, meen ik, tegen RKC. Uiteindelijk die wedstrijd wonnen ze. Ja. Mochten ze die niet hebben gewonnen, dan was die ontslagen. Ja, ja. Sowieso is het wel een fenomeen, hè, busje opwachten.
Ja, we hebben het laatst natuurlijk weer bij Ajax gezien, na die historische nederlaag tegen Feyenoord. Waar dan John van het Schip nog wel over zei dat de bus wel met heel veel respect werd opgewacht. Ja. Dus dat heb ik ook nog niet vaak gehoord. Maar dat is wel mooi. Ja, jij bent er ook een keer bij geweest, toch?
Ja, in welk jaar was dat? 2017, denk ik, toen Erik ten Hag net gaf.
Oh ja, 2017-18. Dat eerste half jaar van ten Hag.
Dat zie je echt na de uitwedstrijd bij PSV werd de bus opgewacht. Ik stond toen in het uitvak. Ik ging naar veel wedstrijden en dan in de trein terug. Ja, je bent toch boos. PSV is kampioen geworden. Dan krijg je een beetje mee dat dat gaat gebeuren. En toen dacht ik van, nou, laat ik ook maar even kijken. Stond netjes aan de zijlijn.
Ik wil zeggen, wat was er gebeurd als ESPN toen de camera op jou had gezet?
Niet zoveel. In zo'n uitvak mag je niet drinken. Oh ja, dat soort dingen. Dus ik was helemaal nuchter. Daar had ik op dat moment wel geluk mee. ESPN was daar ook niet. Maar het is wel, ja, weet je, zoveel mensen geven hun volledige portemonnee uit aan zo'n club. En denken dan het recht te hebben om daar wat over te kunnen zeggen. En resultaten, ja, die vallen meermaals tegen. En elke supporter gaat daar op een andere manier mee om. Wat mij wel het meest bijgebleven is, die ene keer bij PSV toen.
Ja, met Fred Rutte. Dat was, dat is ook als je denkt aan bussen opwachten in de voetballerij, dan springt die er ook gelijk uit. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat Fred Rutte, ik ken hem niet persoonlijk, maar het lijkt me een hele aardige man. Maar het is natuurlijk niet een hele charismatische man en een goede spreker. Ja, en dat zegt hij ook zelf. Dus het is vooral voetbalinhoudelijk een goede fan die ook wel jongens vertrouwen kan geven en een goed gevoel. Hè. Met dan zogenaamde lastige jongens kon hij dan bijvoorbeeld altijd wel goed overweg. Maar ja, die moet je niet voor 150 PSV-hooligans neer gaan zetten, want dan krijg je geen lekker verhaal.
Laten we even luisteren hoe dat destijds ging in Eindhoven.
Wat denk je dat het ons doet?
Gewoon rustig blijven, die jongens doen niks, wij doen niks.
Het is allemaal heel vreselijk wat er allemaal gebeurt. Tuurlijk, en ik
spel.
Ik sta jullie te woord. Laat me ook even zeggen wat ik graag wil zeggen, ja? Kijk, ik werk 8 jaar bij deze club. Dacht je niet dat mij dat pijn doet, wat er allemaal gebeurt nu?
Helemaal niet, gewoon.
Ja, echt wel.
Nee.
Kijk, ik ben er verantwoordelijk voor. En ik loop voor die verantwoordelijkheid absoluut niet weg.
Kijk.
Dat vind ik nog wel het mooiste altijd. Ja, aan het einde toch dat applausje.
Ja, en dat hij zegt, ik loop voor die verantwoordelijkheid niet weg. Nee, helaas niet, nee. Ja, dat is mooi. Dat is mooi.
Ik heb Fred Rutte ooit te gast gehad in de podcast Building Bridges van Edson Braafheid en Gianni Zuiverloon. Daar werkte ik achter de schermen aan mee. En toen hebben we het hier ook nog even over gehad. Daar hebben ze het volgens mij in de aflevering zelfs even over gehad. En dat heeft best wel impact gemaakt op de mens Fred Rutte. Het duurde ook ongeveer een kwartier voordat hij echt die bus uitpakt kwam. En als dat niet bij jou als persoon past, dan wordt het wel pijnlijk.
Ja, zeker. Ik vind ook sowieso dat dit niet de goede manieren zijn om statements te maken. Doe dat met spandoeken, misschien met spreekoren. Maar ja, het kan heel intimiderend zijn om wat ik zeg, een paar honderd man in één keer voor je neus te hebben. Dus oproep je vanuit het Sportpaleis om dat niet meer te doen.
Zeker.
Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.
Hey, de El Clasico werd ook gespeeld gisteravond. En toen hield voetbal in het Nederland even zijn hart vast. Want we zagen Frenkie de Jong uitvallen.
Ja, zeg dat. Ja, het was een beetje in een duel om de bal. En zijn rechter enkel die zweeft eigenlijk bijna door de lucht. Je had het gevoel enkelbanden als ik er zo naar keek. En je zag hem gelijk kermend. Hij probeerde nog wel op te staan. Maar dat ging niet, gelijk weer naar de grond. En uiteindelijk huilend en met de brancard van het veld. Nou, zojuist kwam het nieuws binnen dat zijn seizoen met Barcelona voorbij is. Maar dat het EK waarschijnlijk wel haalbaar gaat zijn. Ja, meevaller voor Ronald Koeman. Maar ook niet lekker om natuurlijk zonder al te veel wedstrijdritme richting zo'n eindtoernooi te gaan. Want ja, Frenkie de Jong met afstand de belangrijkste speler van dit Nederlands elftal natuurlijk.
Ja, en het voelt voor mij wel als de zoveelste sterspeler die dan weer even een race tegen de klok gaat doen voor een eindtoernooi.
Ja. We weten nog van Robin in 2010 natuurlijk, die de poolfase zelfs grotendeels miste. Maar ja, het is te hopen dat hij in ieder geval die oefen interlands of in aanloop naar dat toernooi wel nog wat wedstrijden kan spelen. Want die gaan we hard nodig hebben deze zomer.
Ja. El Clasico, ooit de meest bekeken wedstrijd ter wereld. Misschien is dat nog steeds wel zo, maar ik denk dat het in Nederland is iets afgenomen in populariteit. Hoe was de wedstrijd?
Ja, het was wel echt een lekkere wedstrijd. En het is bijvoorbeeld, ik kan wel echt genieten van Real Madrid. Hoewel dat natuurlijk niet misschien het mooie voetbal is wat Barça van weleer. Of zoals Manchester City die ze vorige week uitschakelde in de Champions League. Het was nu ook eigenlijk weer heel compact en verdedigend tegen Barcelona. En ja, ze hebben daar gewoon scheid aan. Het is gewoon heel gedisciplineerd. En dan met individuele kwaliteiten nog steeds zo vaak en zo snel uit kunnen breken. En als je dan ziet hoe Bellingham in de blessuretijd de bal met zijn mindere linkerbeen nog even vol de bovenhoek injaagt. En dat is toch ook wel een fenomeen. Net 20 jaar weer beslist hij in El Clasico.
Zegen geeft. Ja, is niet normaal. Hij gaat strijden om de gouden bal, toch?
Ja, moet wel. Ja, ongekend talent.
De voorbeschouwing. Het Sportpaleis.
Ja, het uur zit er bijna op. Dus gaan we nog heel even snel voorbeschouwen op komende sportweek. Want er staat weer ongelooflijk veel op het programma. Bijvoorbeeld het EK turnen, het EK roeien, de MotoGP van Spanje en een doordeweekse speelronde in de Eredivisie. Heb ik heel veel zin in. Wat jij, Thijs?
Ja, genieten, natuurlijk.
Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.
Ja, heel veel tijd hadden we niet voor die voorbeschouwing. Wat ga je doen met Koningsdag? Even snel?
Varen over de Amstel. Dus hopen dat het weer een beetje weer is. Jij?
Ja, ik ga door Amsterdam heen banjeren. Mocht je me tegenkomen, spreek me zeker even aan. Dan drinken we even een biertje. Voor nu zit hij erop. Thijs, volgende week zijn we er gewoon weer.
Zeker, tussen 4 en 5 en later ook als podcast uiteraard.
Ja, vanaf morgenochtend is de show zeker ook wekelijks te vinden in je favoriete podcast-app. Kan je ons volgen op TikTok en Instagram onder de naam Het Sportpaleis. En kan je je abonneren op onze gratis nieuwsbrief over het reilen en zeilen binnen de sportwereld. Volgende week zijn we er weer op maandag van 4 tot 5. Fijne sportweek.